Ja, dus we gaan vanavond doen psalm 69 en laten we die psalm eerst met elkaar lezen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Shoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte van de wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd, die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere de Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God van Israël. Want om uwentwil draag ik versmaadheid. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Ik ben mijn broeders vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden van degenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten van mijn ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poorten zitten klappen van mij. En ik ben een snarenspel van degenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid van uw goede tierenheid, verhoor mij door de getrouwheid van uw heil. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepte der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid van uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlos mij om mijn vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij de edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen verduisterd worden, dat zij niet zien en door hun lenden gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid van uw toren grijp hen aan. Hun paleis zijn verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart van uw verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zet mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoornde var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, uw ieder hart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen. En hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad van zijn knechten zal haar beërven. En de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. Nou, er zijn allerlei redenen om ook deze psalm een messiaanse psalm te noemen. Vers 5, waar we het net al even over hadden, die mij zonder oorzaak haten. Dat is een, dat wordt niet rechtstreeks geciteerd door de Heere, maar het is overduidelijk wel een verwijzing naar deze woorden en onder andere psalm 109, als de Heere zegt, ja, opdat dit woord vervuld worden, ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar als je zo hebt meegelezen, zijn er ongetwijfeld een aantal andere teksten waarvan je wel directe citaten herkent. Welke is de eerste die we tegenkomen? Regelrecht door de Heer in de mond genomen.
Vers
10, zeker, ja. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wanneer zegt de schrijver dat? Wanneer citeert hij deze schrijver? Want
met de
tempelreiniging was dat, ja. Ja, dus het gaat hier over de ijver voor Gods huis, voor de tempel. En wat we natuurlijk veel, veel hoger, veel breder moeten zien. Ja, het ging hem niet alleen om dat huis, maar het ging hem om de eer van God. Die ijver die had hem verteerd. En het volgende gedeelte van vers 10. De smaadheden van degene die u smaden zijn op mij gevallen, dat vind je in Romeinen 15, woord voor woord terug. Ja, Romeinen 15, vers 3. Als we tijd hebben, dan komen we er straks nog wel even op terug. Daar vind je deze tekst ook. Nog meer teksten die ons direct doen denken aan Christus.
Vers
22, ja. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Ja, dat zijn woorden die de Heer zo gesproken kan hebben aan het kruis. Dat is daar gebeurd. Dus, gewoon, er zijn een aantal teksten die rechtstreeks op de Heer worden toegepast. Of dat de Heer ze zo zelf gebruikt. Met andere woorden, ja, deze psalm, ja, die kunnen we feitelijk leggen in de woorden, in de mond van de Heer Jezus, als een gebed. Alleen dat stelt ons hier en daar natuurlijk best voor problemen. Als je sommige teksten leest. En daarom wilde ik vandaag niet alleen kijken naar die letterlijke citaten, maar meer naar de geest van de profetie die eruit spreekt. En dan ook even kijken hoe we met zo'n moeilijk gedeelte om moeten gaan. Bijvoorbeeld vers 6. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Ja, zijn dat dan ook woorden van de Messias? Daar komen we straks nog even op terug. Ja, dus Psalm 69 als een gebed van de Heer. En het eerste waar ik op wil wijzen, dat is dan vers 2 en vers 3. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten van de wateren en de vloed overstroomt mij. En die diepte van die wateren, dat is een kernwoordje in deze psalm. Want hij komt nog een keertje terug. Ja, dus het wordt herhaald in vers 15. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Het is een gebed uit de diepten. Een gebed uit de diepten der wateren. In welke psalm vinden we nog meer een gebed uit de diepte? Uit diepten van ellende. Dat is 130 jaar. Ja, als je de berijmde psalm een beetje kent, dan komt dat misschien. Ja, inderdaad, uit diepten van ellende roep ik tot u, o Heer. Tot u die hulp kunt zenden. Zo gaat het, geloof ik. Ja, psalm 130. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hoop op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, daar heb je weer geset, en bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Als je naar deze psalm kijkt, die begint dus met een gebed uit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. En het eindigt met, en hij zal Israël verlossen. Als je naar psalm 69 kijkt, dat begint met verlos mij, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Dus daar gaat het over die gebed uit de diepte. Daar is die persoon die bidt, die zit in die diepten. Die diepten van ellende, de diepte van de wateren. En deze psalm die eindigt ook met een lofprijzing. Waarom? Omdat God Israël zal verlossen. Ja, vers 36. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En aldaar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad van zijn knechten zal haar beërven. En de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. Dus het begint met het gebed van de Messias en het eindigt met de verlossing van Israël en de verlossing van Sion. En dat zijn erfgenamen daarin zullen wonen. Ja, dus dat is eigenlijk een koppeling naar de Psalm 130. Er is nog een woordje voor diepte. Metsula. En dat vind je ook in diezelfde context in terug in Psalm 69. Dat, je ziet het, in ieder geval in de Statenvertaling, niet zo heel erg goed terug. In vers 3 staat, ik ben gezonken in grondeloze modder. En eigenlijk staat daar modder van de diepte. Dat is een iets ander woord dan het woord diepte wat we net hebben gehad. Maar in vers 16... waar we net ook naar keken, in Psalm 69, daar komt ook het woord diepte nog een keer terug. Dat is datzelfde woord als in vers 3. Dus vers 16, laat de diepte mij niet verslinden. En dat woord voor diepte, van waaruit dus de Messias aan het roepen is, en wat ook te maken heeft met die diepte van de wateren, is best een bijzondere, vind ik. Want over die diepte staat nog wel meer geschreven. In de eerste plaats is dat de plek waar Gods vijanden naartoe gaan. Denk aan de Egyptenaren in Exodus 15. Die die Israël achtervolgde, de farao, Exodus 15. Hij heeft farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen en de keur van zijn hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hem bedekt. Ze zijn in de diepten gezonken als een steen. En dat is de diepte, dat is één plek. Dus de plek waar de vijanden van Israël terechtkomen. En Nehemia zegt eigenlijk precies hetzelfde. Maar heel mooi, de Heer doet daar nog iets anders naartoe, naar die diepten. En dat kun je lezen in de profeet van Micha. De profeet Micha. Daar komen onze zonden terecht. Of onze vijanden, als ik zo mag zeggen. Micha 7. Helemaal aan het eind. De kleine profeten spreken helemaal aan het eind bijna altijd van zegeningen, van rijkdom. Vers 18. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van zijn overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weer ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, Gij zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen. Dat is hetzelfde woord als waar die farao naartoe ging. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid, Geset, geven die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Ja, dus de Heere die blijft trouw aan zijn verbond. En dus die zonden van dat overblijfsel, dat is een belangrijk woord trouwens, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Die zonden van dat overblijfsel, ja, die zie je als het ware, dat moet je natuurlijk een beetje beeldend zien en overdrachtelijk, maar die zonden die verdwijnen in de diepten. En die diepten, dat is een plek waarbij Gods gedachten niet zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in Psalm 88. Dat is een hele sombere psalm trouwens. Dat is de enige die je kunt lezen zonder dat er ook maar een grijntje hoop in doorschemert. Maar in Psalm 88 vers 7... Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. En in vers 6, dat ging daaraan vooraf. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt. En ze zijn afgesneden van uw hand. Dus de Heere denkt, dus een plek waar de Heere niet meer denkt. Of niet meer aandenkt. Combineer dat met de zonden die er in eer zijn, die komen dus ook bij de Heere niet meer tevoorschijn. Maar ook Psalm 88 is feitelijk is een messiaanse psalm. Ik zei net, het is een psalm waar bijna geen grijntje hoop in doorschemert. Behalve als je weet dat de Messias de ongerechtigheden, de zonden van dat overblijfsel heeft gedragen, die zijn allemaal op hem gelegd. En hij is daarmee naar die diepten gegaan. En daar roept hij als het ware tot de Heere. En als hij dan verhoord wordt, en dus uit die diepten door God bovenkomt, dan zijn die zonden en die ongerechtigheden er niet bij. Die laat hij daar, in die diepten. Ja, dus in die zin moet je denk ik die diepten combineren met dat werk van de Messias. Hij roept haar uit die diepte en dat is een diepte die wij niet kennen. Het is ook een psalm die je eigenlijk bijna niet na kunt zingen of bidden. Het is een diepte die helemaal bij die Messias hoort, die helemaal verpletterd is geworden van de zonde en de ongerechtigheden van zijn volk. En die daarmee, nou ja, als het ware een zo zware last draagt dat hij helemaal zinkt tot in de diepten van de wateren. Maar daarin dus ook verhoord wordt door de Heer. En als zodanig, als hij uit die diepte is opgekomen, een verlosser is voor datzelfde volk. Is toch wonderlijk, hè? Dus hij neemt die zonde van dat volk af. Hij verdwijnt ermee in de diepten. Daar schreeuwt u het uit tot God. En God hoort hem. En hij komt uit dat graf, of uit die diepten tevoorschijn. En zo wordt hij een verlosser voor dat volk van wie hij die zonde heeft meegenomen. En het mooie is dat de Heer daar niet meer aan denkt. Dat is dan klaar. We zouden het vandaag ook hebben over wat andere schriftgedeelten. Dat heb ik nu eigenlijk nog niet gedaan. We hebben even een paar teksten nagezocht. Maar er is een profeet die ook uit de diepte roept. En eigenlijk alleen maar psalmen bidt. Jona, de profeet Jona, ja. Jona 1. En dan zou je misschien zo snappen waarom ik dat net zei over de geest van de Messias in de schriften. Dat het niet alleen maar gaat om letterlijke teksten, Dus dat je alleen maar woordjes bij me aan elkaar knoopt. Maar dat er als het ware, ja, dat de schrift helemaal is doortrokken van Christus en van de Messias. Dus in Jona 1, 2, sorry. Je weet wat er is gebeurd. Jona die is weggegaan, weggevlucht voor die roeping van de Heere. Hij moest naar Nineveh. Hij komt in het schip waarop hij vlucht, komt hij in een zware storm. Hij beseft dat die storm ook die onschuldige zeelieden treft, omdat hij op de vlucht is voor de Heere. En dan zegt hij, werp mij dan maar in de zee. En hij offert zich als het ware op voor deze zeelieden. En dan wordt die zee weer kalm. Maar ondertussen ligt Jona dus in de zee. Maar dan wordt hij door een grote vis wordt hij opgeslokt. En daar is hij 3 dagen en 3 nachten in die vis. En dan bidt de Heere, dan bidt Jona tot de Heere. En hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik van het graf schreide ik en gehoorde mijn stem. Want ge had mij geworpen in de diepte, daar heb je hem, in het hart van de zeeën en de stroom omving mij. Al de baren en uw golven gingen over mij heen. En dat zijn allemaal, dit zijn psalmteksten die Jona bidt. Ja, dus hij vluchtte wel voor het woord van de Heere, voor zijn opdracht. Maar hij kende de schriften, kende die wel. En die psalmen, die wist hij te bidden. En ik zei, ik ben een uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven, tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden van de bergen. De grendelen van de aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel van uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieden weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem van de dankzegging, want wat ik beloofd heb zal ik betalen, het heil is des Heren. En de Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Natuurlijk is het Jona die hier bidt. Maar waarom kan ik met absolute zekerheid zeggen dat het de geest van Messias is waarmee die bidt? Waarom kan ik zeker weten dat de Heer Jezus deze woorden gewoon helemaal voor zijn eigen rekening neemt? Hoe weet ik dat absoluut zeker? Dat hoef ik niet eens te verzinnen.
Hij
vergelijkt zich met Jona. Ja, dat zie je in Matthäus 12. Weet je, dat zijn zijn eigen woorden. Matthäus 12 vanaf vers 38, dan komen die schriftgeleerden en die fariseeën, die vragen aan de Heer van, geef ons een teken. Ik weet niet hoeveel tekenen hadden ze al gezien. En hij zegt, nou, ik ga je maar 1 teken geven. Dat is het teken van Jona, het teken van de duif. Een beetje ironisch, want ze hadden natuurlijk die duif, die hadden ze al eerder op hem neerzien komen. Dat is het teken van de duif, het teken van Jona. En dan zegt hij, want zoals Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. Of in het hart van het land, zou het ook kunnen zijn. In ieder geval in het hart van Jeruzalem. Zoals Jona daar was, zo is hij 3 dagen, 3 nachten in het hart van de aarde. En dan leggen we dus, of dan legt hij feitelijk, legt hij die woorden van Jona, die psalmwoorden, die legt hij in zijn eigen mond. En dus ook psalm 69 weer. En dat bedoel ik eigenlijk van, zo af en toe moet je niet alleen maar bij die letter blijven steken, maar proberen, als het ware, die hele geest waarmee de schrift is doortrokken, van Christus te zien. Heb ik nog een voorbeeld van. Toen ik die woorden las, dacht ik van, nou, die moeten in het Nieuwe Testament staan. Enig idee? welke ik dacht. Ze staan er niet trouwens. Dus het, in de Psalm 69. Hè, we zijn weer terug bij Psalm 69. Dus even een nieuw stukje. Ik ben echt op zoek gegaan van, ja, dat moet ergens in de evangelie staan. Alleen ze staan er niet. Dat zijn de woorden van vers 9. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Een toepassing daarvan, die zou ik wel zo weten. Dat is als de Heer staat te prediken dat zijn moeders en zijn broeders komen om hem...
Dat stond inderdaad in Matthäus.
Ja. Inderdaad, om hem te zeggen, nou, hij is helemaal buiten zinnen. Feitelijk zei dus van, hij is gek geworden. Dit is niet normaal meer wat hij nu doet. Ja, dat zou een toepassing van deze woorden kunnen zijn. En feitelijk zal de Heer dit misschien wel gedacht hebben op dat moment. Mijn broeders zijn mij vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Waarom komen die woorden je wellicht bekend voor? Nou, omdat Job ze ook in zijn mond neemt. Niet letterlijk, maar in Job 19, daar zie je een herhaling op herhaling van dat hij een vreemde is geworden. En als er één figuur in de Bijbel als een type van Christus gezien kan worden, dan is hij het wel. Veel meer natuurlijk, maar ook Job, van wie aan het begin van het boek staat dat hij een rechtvaardige was en dat hij als het ware verzocht wordt door de Satan, zoals ook de Heere verzocht is geworden door de Satan. Nou, in Job 19... Weet je trouwens van wie Job het meest te verduren had en het meest te lijden had? Dat zegt hij eigenlijk met zoveel woorden hier wel in Job 19. Van zijn vrienden. Die maakten zijn lijden eigenlijk echt ondraaglijk. Moet je maar kijken in vers 1. Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoogd. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn banen heeft hij mij duisternis gesteld. Dus hij zegt tegen die Bildad, en daarmee ook tegen die andere twee, van: wanneer hou je nou eens op met al deze woorden? En iedere keer maar te zeggen dat al dit lijden mij overkomt vanwege mijn eigen schuld. Want dat was niet zo. En deze drie vrienden, die zijn continu op zoek van, nou, dat hij moet het ergens aan verdiend hebben. En dat ze lopen maar te zoeken van wat zou die allemaal gedaan hebben, waardoor die dit lijden heeft gekregen. Nou, dan zie je ook dat lijden daarbij hoort, dat hij vervreemd is geworden. Vers 13. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Precies datzelfde woordje. Vers 15. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. En eigenlijk staat er ook in het Hebreeuws het werkwoord: ze zijn mij vreemd geworden. Zelfs zijn eigen vrouw, vers 17. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om de kinderen mijn buiks wil. En dan nog een keertje in vers 27. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde, iemand die vreemd is mij geworden. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Sounds wel mooi, daar wijst het op. de opstanding. Maar vooral die eerste drie teksten, 13, 15 en 17, dan gaat het over zijn eigen familie, die hem vreemd zijn geworden. Job heeft trouwens veel meer invloed gehad op de psalmen. Er zijn een heleboel connecties tussen Job en de psalmen. Hier zie je er eentje van. En dus in psalm 69. Ja, mijn broeders en mijn moeder die zijn mijn vreemd geworden. Een vreemde geworden. En ook hier dus weer. Dus nou niet rechtstreeks geciteerd in de Bijbel. Of in het Nieuwe Testament door de Heere. Maar je ziet nou, als het ware door Job heen. Als type van Christus, precies diezelfde geest. Bij het lijden van Job hoort ook dat zijn eigen familie hem vreemd worden. Ja, en dat hij, en dat zien we dan onder andere bij de Heere, dat, ja, dat zijn eigen moeder en zijn broers tegen hem zeggen van, nou, die man is gek geworden, nu moet hij echt op gaan houden. Ja, en dat willen ze hem bijna toe dwingen. Nou, dan ben je aardig van elkaar vervreemd, als je dat tegen elkaar gaat zeggen. En dat zie je hier in Psalm 69. Er is nog een kernwoord in de psalm. Dat kan je bijna niet zijn ontgaan. En dat is dan een woord wat wel letterlijk wordt geciteerd door Paulus namelijk. Het komt 5 keer voor. Niet iedere keer met hetzelfde. Precies hetzelfde woord. Zit er wel steeds in. Dat is het woord smaad. Smaadheid. Om uwentwil draag ik versmaadheid. En dat is vers 8, zie je dat. Vers 10. De smaadheden van degene die u smaden zijn op mij gevallen. Dat wordt in Romeinen 15 aangehaald. Vers 11, en ik heb geweend en in het vasten van mijn ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. Hetzelfde woord. Vers 20, gij weent mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. En vers 21, de versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Die smaad. Dat is de smaad ook van inderdaad psalm 22. Die psalm hebben we net al, iemand zei het net van psalm 22. Daar vind je dat woord smaad ook. En je ziet wat die smaad heeft gedaan. Het heeft zijn hart gebroken. Dat is wat smaad doet. Dat is ook wat die vrienden van Job bij Job teweeg brachten. Je zou bijna zeggen. Nou ja, dat hij alles kwijtraakte, dat kon hij nog wel dragen. Maar de smaad van zijn vrouw en van zijn vrienden, dat brak hem. Dat brak zijn hart. En dat zien we natuurlijk ook terug in de Heer Jezus. Ja, hoe zijn hart feitelijk gebroken wordt door het onbegrip van zijn discipelen. Door het onbegrip van degene die hem het meest zouden moeten begrijpen. De smaad van Christus. Die vinden we op twee plekken bij Paulus terug. Nou, laten we eerst even kijken naar Romeinen 15. Daar citeert Paulus deze brief. Of deze psalm, sorry. In Romeinen 15, vers 3. En dat staat natuurlijk in een context. Romeinen 15. Het begint met, maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen en niet onszelf te dragen. Hij heeft het net gehad over een situatie waar twist uit voort kunnen komen. Wel bepaalde dingen eten of niet bepaalde dingen eten. Wel een dag, een vaste dag houden of niet een vaste dag houden. Ja, en dan de sterken. Nou, die boeiden het allemaal niet. Die aten alles. Groente, vlees, alles. Die hielden niet bepaalde dagen. Die maakten geen onderscheid in de dagen. En dan worden de zwakken genoemd. Ja, die deden dat wel. Dat was typisch iets voor die tijd trouwens. En ik bedoel de handelingentijd. Ja, waarin in een gemeente bestonden Joden, die kwamen net uit het Jodendom. Hele strikte Joden, die geloofden dat de Heer Jezus de Messias was. En die nog, ja, toch nog zaten te tobben met de vormen van de ceremonieën. Die gooiden ze niet in één keer overboord. Dat kon ook niet. Dat zou onmenselijk zijn ook bijna. Ja, die konden niet van het ene moment op het andere moment, zoals Paulus. Die kregen daar niet zo'n openbaring van Paulus. Zoals Paulus het had van, oké, het doet er allemaal niet meer toe. Of ik wel of niet de spijswetten van Leviticus hou. Ja, dus over zo'n soort situatie ging het eigenlijk. Daarin die... Paulus die probeert er wat leiding aan te geven. En hij zegt, bedenk nou één ding. Niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Dat is vers 7 van Romeinen 14. Je leeft niet voor jezelf en je sterft ook niet voor jezelf. Dat is wat hij hier zegt. Want hetzij dat we leven, hetzij wij leven voor de Heer. Hetzij dat we sterven, wij sterven voor de Heer. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat we sterven, wij zijn van de Heer. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden. Opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Dat wilde hij dat iedereen zag, elke gelovige. Nou, en daar gaat hij dan nog een poosje over verder in Romeinen 14. En dan zegt hij in hoofdstuk 15, wij die sterk zijn, zijn de schuldig de zwakheden van de onsterk te dragen. En niet onszelf te behagen. Daar is best een hoop genade, wijsheid voor nodig. Ja, om aan de ene kant, zoals Paulus het hier noemt, de sterke te zijn. En dan toch niet continu altijd maar alles die kracht door te drijven. Dat snap wat ik bedoel. En nogmaals, verplaats je wel een beetje naar de situatie van die tijd. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting. En dus wat je leeft, zorg dat je dat leeft voor je naaste. En dan vers 3, want we hebben een voorbeeld. En dat voorbeeld, dat is Christus, die heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen van degene die u smaden zijn op mij gevallen. En waar heeft hem dat gebracht? Nou, dan zijn we weer terug in Psalm 69. Die smadingen die hebben hem in die diepten gebracht. En met dat voorbeeld voor ogen, dan laat je het op een gegeven moment wel uit je hoofd natuurlijk, om alleen maar voor jezelf te leven. Zonder oog te hebben voor de ander. Als we Christus daarin tot voorbeeld hebben, en hoe hij die smaadheid heeft gedragen, hij heeft zichzelf dus niet behaagd, maar hij heeft die smaadheid gedragen, die hem tot in die diepte bracht, en vanuit die diepte tot God bad, om zo verlossing te kunnen zenden, zo horen zijn volgelingen ook zichzelf niet te behagen. En dat kan alleen maar door de geest van Christus, want dat woordje behagen, er komt nog maar één keer anders voor in de Romeinenbrief, en dat is in Romeinen 8. Je kent dat wel, dat zo is er dan geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. In Romeinen 8 vind je dan wat vind je dan?
Vers 8.
Ja, natuurlijk. Ja, want het bedenken van het vlees, vers 6, is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus dat leven voor jezelf, het niet anderen behagen, maar zelfs, ik zal maar zeggen, als je dan zo'n sterke bent, even tussen aanhalingstekens, en je leeft alleen maar om die kracht uit te stralen, van nou, weet je wel, ik leef mijn eigen leven. Nee, je leeft voor je broeders en je zusters. En dat is een leven in de geest. Leven in de opstandingskracht van Christus. En dat betekent voor ons wellicht dat we niet te pas en te onpas altijd maar hoeven te zeggen van dat we Welke vrijheid we genieten. En dat wij ons niet meer aan bepaalde dingen hoeven te houden of wat dan ook. Ja, als je weet dat je gesprekspartner daar nog helemaal niet aan toe is, tegen dat soort taal moet je gewoon je mond houden. Ja, dat is helemaal niet belangrijk, uiteindelijk ook. Om dat iedere keer maar te ventileren. Paulus heeft er nog meer over smaadheid. Dat is ook een mooi gedeelte om even naar te kijken. Wie? De smaadheid van Christus wordt het genoemd. En daar wordt Mozes samengebracht met Christus. Hebreeën 11. Hebreeën 11, hè? Dat is een van de voorbeelden van het geloof in Hebreeën 11. Door het geloof. Vers 24, door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Bedenk dus, dat Mozes het hier heeft over die smaadheid waar we het net over hebben gehad. En ook over die smaadheid van Psalm 69. Mozes die zag dus door het geloof, ja dat kan alleen maar door het geloof. Want anders kies je daar niet voor, voor die smaadheid. Door het geloof zegt hij dat is veel meer rijkdom om kwalijk gehandeld te worden. Dan voor een poosje de rijkdom van Egypte te hebben. En denk eraan, die rijkdom die, in Egypte, er was heel veel rijkdom hè, voor Mozes. Ik kan het niet laten om dat te benadrukken. Mozes was een prins aan het hof. Dus als het gaat om echte rijkdommen, goud, zilver, als daar je hart naar uitging bij Mozes, dan kon hij zijn hart ophalen, letterlijk. Ik bedoel, er was een heleboel rijkdom. Als het ging om kennis, als daar zijn hart lag, rijkdom, nou, dan kon hij ook zijn hart aan opladen. En waarschijnlijk heeft hij dat ook gedaan. Hij had daar de beschikking over al de wijsheid die er in die wereld toen te koop was. Ja, ik weet niet of ze toen papieren of boekrollen gebruikten. Maar in elk geval, er was een bibliotheek waar Mozes gewoon een hartelust gebruik van kon maken. En waar hij daar priesters rond, denk maar aan zijn eigen schoonvader was een priester in Midian. Maar denk ook die priesters waar Jozef mee te maken heeft gekregen. Dat waren wijze mensen. Die konden hem in weet ik wat niet onderwijzen. Juist zo was er voor Mozes een enorme rijkdom. En hij koos iets anders. Hij koos voor het volk waaruit hij was voortgekomen. Een slavenvolk, een verdrukt volk, een geslagen volk. En hij zegt de versmaadheid van Christus, dat zag hij in dat volk. Dat was een meerdere rijkdom dan de genietingen, de schatten van Egypte. Waarom? Omdat hij zag op de vergelding van het loon. En die vergelding van het loon, daar gaat Hebreeën 12 dan weer over. Ja, dus Christus heeft het volgehouden, zo zou je kunnen zeggen, omdat hij zag op het einde, het uiteinde. Ja, dat zie je in vers 2, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Mozes, die zag die vreugde. En het moment dat we die vreugde van de smaadheid in Christus zien, en dus de vergelding van het loon, dan verlies je gewoon alle appetijt, zal ik maar zeggen, voor de rijkdom van de wereld. Wat dat dan ook is. En daarom spoort Paulus de Hebreeën aan in 13. Vers 13. Hebreeën 13, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Dus iets van die smaadheid van Christus, die krijgen we zelf te dragen in het leven. Als we van hem zijn. En dat geeft niet, want we mogen zien op de vergelding van het loon. Dat is de vreugde. De vreugde die hem was voorgesteld, wordt ook ons voorgesteld. En die vreugde waarin we mogen delen, dat is een oneindig veel grotere vreugde dan wat voor rijkdom ons ook gegeven kan worden in deze wereld. Of wat de wereld ons ook kan geven. Nog één. Ja, dus het snarenspel, daar hebben we het wel eens een keer eerder over gehad. Hè? Psalm 69, vers 13. Die in de poort zitten, klappen van mij. En ik ben een snarenspel van degene die sterke drank drinken. Dat zegt deze psalmdichter. Ik ben een snarenspel van degene die sterke drank drinken. Dus, het is pure spot. Ja, je moet je voorstellen, daar een groep mannen waarschijnlijk, die straalbezopen zijn. En die zitten te lallen. En daar komt dan de Messias langs en die wordt gewoon door het slijk gehaald met woorden. Dat is eigenlijk wat hier staat. Ik ben een snarend spel geworden van degene die sterke drank drinken. Ja, ze waren gewoon helemaal beneveld van de alcohol. Ja, opnieuw is het een tekst die je niet letterlijk terugvindt als citaat in het Nieuwe Testament. En toch voel je gewoon aan, ja, het gaat hier over de Messias. Ja, hij is dat snarenspel. Er wordt van hem een spotlied gemaakt. Ten eerste zie je dat ook weer terug in Job. Want Job die zegt zo ongeveer hetzelfde. En dan zie je dan gelijk weer wat ik bedoel met die geest van Christus die door de schriften gaat. Daar zegt Job, maar nu, Job 30 vers 9, maar nu ben ik hun snarenspel geworden en ik ben hun tot een klapwoord. Dat is in dit geval een spotrede. Ja, dus ik ben hun een snarenspel geworden en ik ben hun tot een klapwoord. En wat is het vervolg? Ze hebben een gruwel aan mij. Ze maken zich verre van mij. Ja, zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Wat betekent dat zinnetje? Ja, ze staan hem gewoon ordinair in zijn gezicht te spugen. En dat weten we weer wel. Ja, vanuit de evangelie. Ja, toen de Heer bij die soldaten stond, vlak voordat hij gekruisigd werd. Ja, hij werd daar in zijn gezicht gespuugd. Ze trokken zijn haren uit zijn kin. En hij werd in zijn gezicht gespuugd. Dat zie je dus ook in Job terug. Job die spreekt het, maar feitelijk zijn het de woorden van de Messias in zijn lijden. Hij is een snarenspel geworden. Mensen hebben een gruwel aan mij. Ze maken zich verre van me. Ik ben niet om aan te zien, zou je kunnen zeggen. Ze, als een melaatse, daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad. Dus hij is als een melaatse voor ze geworden. Ze houden zich verre van me. En ze onthouden hun speeksel niet van mijn aangezicht. Ja, ze spugen hem dwars in zijn gezicht. En een andere profeet, die heeft het hier ook over. Het snarenspel. Welke profeet is dat? Als die ziet de verwoesting van Jeruzalem. Kan niet missen. Welke profeet? Ja, als je aan mij zou vragen, welke profeet is er een type van Christus? Dan noem ik gelijk Jeremia. Ja, al die profeten die hebben natuurlijk, maar Jeremia ook in zijn hele persoon, in zijn hele wandel. Die man die moet zo verschrikkelijk eenzaam zijn geweest. in zijn hele boodschap. Hij werd niet begrepen, hij werd bespot, hij werd gevangen gezet. En in al dat die dingen ja, is hij ook, dus niet alleen de woorden die hij spreekt, maar ook in zijn hele zijn is hij bijna een type van de Messias. En hij heeft het ook mee moeten maken dat de stad werd verwoest, de stad die hij zo lief had. Waarvan hij hoopte dat hij kon blijven staan. En ook die tempel. Maar die werd met de grond gelijk gemaakt. En bij die verwoeste stad zit hij dan. Ik zie hem zo voor me. Zit in, ik denk op de Olijfberg. En dan ziet hij de rokende puinhopen van de stad. En dan zit hij zijn klaagliederen te zingen. En bijvoorbeeld in klaagliederen 3. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snarenspel de ganse dag. Ja, dus ook Jeremia noemt zichzelf een snarenspel.
Welk vers?
Sorry, Jeremia 3, vers 14. Ja, ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Dus ze lachten hem allemaal uit. En hun snarenspel de ganse dag. Misschien dat er in een andere vertaling een iets ander woord staat.
Spotlied.
Ja, spotlied. Ja, daar hebben we het eigenlijk iedere keer over. Ja? En dat zegt hij nog een keer in vers 63. Aanschouw hun zitten en opstaan. Ik ben hun snarenspel. Nou, we kennen Jeremia denk ik goed genoeg. En anders moet je gewoon die profeet eens een keer doorlezen. Om te weten hoezeer hij bespot werd, een spotlied was van zijn eigen volk. Nou, zo heb ik geprobeerd vanuit deze psalm wat te laten zien van. De woorden hoeven niet letterlijk geciteerd te worden in het Nieuwe Testament. Om toch te kunnen zien, het gaat hier over de Messias. Door gewoon een aantal andere teksten. Job, Jeremia, een andere psalm hebben we nagekeken. Ja, die hebben allemaal iets. Jona, om niet te vergeten. Ja, die vertonen allemaal diezelfde geest van Christus. Dan nog één vraag waar ik op beloofd had op terug te komen. Van, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met. Psalm 69, vers 6. Nou, ik denk dat het zo zit. Als het niet helemaal klopt, dan moet je het me maar vergeven. En dan kijken of je tot een betere oplossing kan komen. Maar in elk geval was het denken van Israël was niet individueel. En dat bedoel ik, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Maar deze westerse samenleving, dan zijn we veel meer, ik zal maar zeggen, op onszelf gericht. We denken vanuit onszelf. En niet vanuit een eenheid van een groep. Dat is in Israël heel anders. Daar daar was een Israëliet was niet zomaar een Israëliet. Nee, die was het deel van een groter geheel. En dat wist hij. Denk bijvoorbeeld aan Daniel, als hij zijn zonde beleidt. Ja, zijn zonde, nou, hij beleidt de zonde van zijn volk. Ja, het klinkt mij soms een beetje gek in de oren, als ik dat gebed van Daniel lees in Daniel 9. Heeft het maar over wij en over ons. Maar dan denk ik, ja, dat klopt niet. Daniel was juist een hele trouwe Israëliet. Die zich niet in kon sluiten bij de zonde van zijn volk. En toch doet hij het. Of denk aan de hoge priester. Die het heiligdom binnengaat één keer per jaar. Dan doet hij belijdenis van zijn eigen zonde en van dat hele volk. Hij draagt daar die zonde. En dan zegt hij feitelijk, ik heb gezondigd. Dus het is. Degene die dit bidden, vers 6, die zou je kunnen omschrijven als het overblijfsel in Israël. Waarvan ik net zei, dat is een belangrijk woord. En dat overblijfsel, dat is... Dat is de ware kern, dat is de identiteit van het volk Israël, als ik het zo mag zeggen. Dat is het echte Israël. Paulus noemt het in Romeinen 11 de verkiezing, in Romeinen 9, de verkiezing. En hij noemt het ook het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat is dat overblijfsel. Dat is die kern in Israël, die niet zonderloos was, maar die wel dit gebed kon bidden. Gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. En die beleden die schulden ook, als ware Israëlieten. En nou zegt bijvoorbeeld Jesaja, Jesaja 1. Als dat overblijfsel niet was geweest, dan waren we allemaal als Sodom en Gomorra geworden. En dan weliswaar, en dus wel na de verwoesting daarvan. En Jesaja 1. Vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn en we zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En dan moet je dat hele gedeelte eerst maar eens lezen. Nou, dan gaat het over een lichaam wat van schedel tot voedsel door en door ja, ziek, verrot, melaatse is geworden. En toch zegt dan dat volk, dus die de bezitter ook niet kent. Ja, een os kent zijn bezitter en een ezel de krip van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. En dan zegt dat volk toch, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Moet je maar bedenken, zoals Abraham bad voor Sodom en Gomorra, als er nou toch maar 5 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra over, of in Sodom zijn overblijven, gaat u dan die stad verwoesten? Nee, ga ik het niet doen. Nou, daarmee wordt dit vergeleken. Dat is dat overblijfsel. Dat is niet een schuldeloos volk, schuldeloze mensen, maar het zijn wel mensen die dit bidden. En dat overblijfsel, ja, dat kan zich identificeren met de Messias. En de Messias identificeert zich met Israël, de ware Israël. En hij is diegene, nou ja, die het gebed eigenlijk op zijn volmaakst kan bidden. Gij weet van mijn dwaasheid, en daarmee zegt hij de dwaasheid van het overblijfsel van al die zonden die ik op mij heb genomen. En de schulden zijn voor u niet verborgen. Mijn schulden, hij maakt dus die schulden van dat volk, die maakt hij zich eigen. Net als Daniel dat deed. Hij zegt, de schulden van het volk, het zijn mijn schulden. Maar hier zijn het de woorden van de Messias. Het is trouwens wel belangrijk om te bedenken dat het dus in de Hebreeuwse geschriften, daar moet je niet al te individueel denken. Dat wordt ons bijna als de paploper ingegeven van ja, als ik maar behouden ben, dan zit het goed. Of als ik maar een geloof ben. En feitelijk gaat het er helemaal niet om. Het gaat erom dat de Heer bezig is, door Christus heen, naar een doel te werken. Naar dat grote doel. En in het eerste plaats, het eerste grote wat we zullen gaan zien, dat is dus die verlossing van Sion. En dat is maar een heel klein onderdeel. Ja. Het is heel groot, maar tegelijkertijd is het maar een klein onderdeel in die weg naar die totale verlossing. En dan is het groot als je als gelovige daar een deel in mag hebben, in dat plan. Maar uiteindelijk gaat het dan niet om mij, maar we zien het grotere geheel, dat grote plan. Net als dat Israël dat kon zien. En we zijn lid van een lichaam. En door dat lichaam werkt de Heere een voornemen uit. En het is belangrijk om te beseffen dat het lichaam een geheel is. Met een hoofd. En met leden. En dat je dus niet individueel staat, maar dat je een onderdeel bent van een grote mechanisme. En dat hoeft helemaal niet zichtbaar geworden te zijn in een groep, zoals dat bij Israël was. Het is een organisme, ik zei mechanisme, ik bedoelde een levend organisme, waarvan je weet dat het er is, waarvan de Heere het hoofd is, de leden het lichaam, en waardoor hij een plan uitwerkt, een voornemen uitwerkt. Er is nog veel meer te zeggen over Psalm 69, denk ik, vermoed ik, want dus, er worden ook een heleboel teksten aangehaald die niet op de Messias betrekking hebben. Bijvoorbeeld, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien, door hun lenden gedurig warrelen. Vers 26, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. Dat wordt op Judas toegepast. Maar, ja, dan zijn we weer een uur verder als we daarmee verder gaan. Dus ik wou het voor vandaag hier maar bij laten. Hoewel dat zeker ook interessante teksten zijn om te bekijken. Maar dan doen we dat in elk geval niet nu. En wellicht een andere keer. Tot zover.